Geachte familie, vrienden, we zijn samengekomen deze morgen voor de droeve plechtigheid van de begrafenis van onze overleden zuster Maria Bom, geboren Polder, die door de Heere de afgelopen zondag werd weggenomen uit dit leven op de leeftijd van ruim 79 jaar. En willen we deze plechtigheid beginnen met het vragen van Gods zegen. Heere, wij komen tot u aan de morgen van deze dag in deze kapel. En het is zo onverwacht dat wij hier zijn als familie, kinderen, kleinkinderen, verdere familie en vrienden. U hebt ongedacht en ook onverwacht onze zuster Bom uit dit leven weggenomen. En nu zijn we hier met ons verdriet en met de lege plaats die er bijzonder voor de naaste familie is. Heren, we bidden van u, wil u troost geven en wil u de lege plaats die er gekomen is toch met uw genade vervullen. We mogen hier samen zijn als bedroefde familie rondom uw woord. En daarom smeken we ook, deze morgen wilt u zelf uw woord zegenen, ons door uw woord vermanen en waarschuwen, want dat hebben wij allen nodig. Maar wil u ons ook door uw woord onderwijs geven en vertroosten. Uw woord wat ons alleen de weg kan wijzen. Het woord ook waarbij zuster Bom in alle eenvoud verlangde te leven. Laat dat woord zijn kracht mogen doen. En wil u ons de genade en de hulp geven om uw woord uit te dragen. Maar geef dat we ook mogen luisteren en dat het woord aan ons hart gezegend mag worden. Wil u aan ons allen denken. U weet hoe we hier in deze rouwdienst bijeengekomen zijn. U kent het verdriet van kinderen, kleinkinderen. U weet de vragen die er misschien in de harten van sommigen van ons leven. U weet ook hoe we tegenover u staan. Of wij u kennen mogen. Of u niet kennen. U weet hoe ons leven is. Heren, wanneer wij u niet kennen, laat de boodschap die vanuit het woord komt en die ook uit dit sterven tot ons spreekt, ons aan mogen sporen om u te zoeken in dit heden der genade. En indien we u kennen mogen, o grote koning, wil u zelf ons onderwijs geven en ons leiden met uw woord en met uw geest. We vragen dat in de vergiffenis van al onze zonden. En dat enkel en alleen om Jezus wil. Amen. Ik wilde een gedeelte lezen uit het woord van God. En de schriftlezing voor deze dienst is uit Johannes 11. Daarvan het 19e tot en met het 44ste vers. Johannes 11, de versen 19 tot en met 44. Dat is de bekende geschiedenis van de opwekking van Lazarus. We beginnen dus bij het 19e vers van Johannes 11. En vele uit de Joden waren gekomen tot Martha en Maria, opdat ze haar vertroosten zouden over haar broeder. Martha dan, als zij hoorde dat Jezus kwam, ging hem tegemoet. Doch Maria bleef in huis zitten. Zo zeide Martha dan tot Jezus: Heere, waart gij hier geweest, zo ware mijn broeder niet gestorven. Maar ook nu weet ik dat alles wat gij van God begeren zult, God het u geven zal. Jezus zeide tot haar: uw broeder zal weder opstaan. Martha zeide tot hem: ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dagen. Jezus zeide tot haar: ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat? Zij zeide tot hem: ja, Heere, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. En dit gezegd hebbende ging zij heen en riep Maria haar zuster, heimelijk zeggende: de meester is daar en hij roept u. Deze, als zij dat hoorde, stond haastiglijk op en ging tot hem. Jezus nu was nog in het vlek niet gekomen, maar was in de plaats waar hem Martha tegemoet gekomen was. De Joden dan die met haar in het huis waren en haar vertroosten, ziende Maria dat zij haastelijk opstond en uitging, volgden haar, zeggende, zij gaat naar het graf, opdat zij al daar wenen. Maria dan, als zij kwam waar Jezus was en hem zag, viel aan zijn voeten, zeggende tot hem, Heere, indien gij hier geweest waart, zo waren mijn broeder niet gestorven. Jezus dan, als hij haar zag wenen, en de Joden die met haar kwamen, ook wenen, werd zeer bewogen in de geest, en ontroerde zichzelf en zeide, waar hebt gij hem gelegd? Zij zeide tot hem, Heere, kom en zie het. Jezus weende. De Joden dan zeiden, ziet hoe lief hij hem had. En sommigen uit hen zeiden, kon hij die de ogen van de blinden geopend heeft, niet maken dat ook deze niet gestorven waren? Jezus dan wederom in zichzelf zeer bewogen zijnde, kwam tot het graf. En het was een spelonk en een steen was daarop gelegd. Jezus zeide, neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zeide tot hem, Heere, hij riekt nu al, want hij heeft 4 dagen daar gelegen. Jezus zeide tot haar, heb ik u niet gezegd dat gij, zo gij gelooft, gij de heerlijkheid God zien zult? Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen opwaarts en zeide, Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt. Doch ik wist dat gij mij altijd hoort. Maar om de schare wil die rondom staat, heb ik dit gezegd, opdat zij zouden geloven dat gij mij gezonden hebt. En als hij dit gezegd had, riep hij met grote stem, Lazarus, kom uit. En de gestorvene kwam uit, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn aangezicht was omwonden met een zweedoek. En Jezus zeide tot hen, ontbind hem en laat hem heen gaan. Tot zover het gedeelte van het woord van God wat we deze morgen wilde lezen. Ik wilde bij deze rouwdienst met name nadenken over het 35e vers. Deze woorden, Jezus weende. Geachte familie, vrienden, het is eigenlijk toch heel onverwacht dat wij hier bijeen zijn. Niemand van u of van ons had kunnen denken dat deze week, de laatste week, zou zijn van uw lieve moeder, onze zuster Bom. In de vroege uren van de morgen van afgelopen zondag kwam toch zo plotseling het einde. Nog maar 3 jaar na het overlijden van haar man, uw vader, die ze deze afgelopen jaren zo gemist heeft, kwam voor haar het einde, zonder dat zij ernstig ziek was of andere tekenen direct aanduiding waren dat het einde naderbij was, zomaar heel plotseling was het voor haar eeuwigheid. Ze heeft niet altijd een gemakkelijk leven gehad. Veel getopt met haar zenuwgestel. Ook nog niet zo heel lang geleden moest zij daarvoor opgenomen worden. En onder dat alles was er strijd met allerlei spanningen, maar toch ook strijd met de geestelijke dingen. Want al was uw moeder heel schuchter en sprak ze over die dingen niet gemakkelijk, je kon toch altijd merken dat ze bij de dingen van het woord van de Heere leefde en daar soms ook in stilte mee worstelde en mee bezig was. Ze heeft me nog wel verteld dat vooral enkele jaren geleden zo'n verlangen was om belijdenis te mogen doen. En er ook in de laatste jaren haar hart naar deze dingen uitging. En nu is zij niet meer. Maar het woord waarbij zij in alle eenvoud zocht te leven, dat blijft. En dat woord dat spreekt een eigen taal, ook in ons verdriet, ook in het verdriet van u als kinderen en kleinkinderen, die een zeer zorgzame moeder zeer zult missen. En het woord zegt vanmorgen dat ook de Heere Jezus Christus verdriet gehad heeft. Dat hij bij het graf van zijn vriend Lazarus weende. Waarom weende de Heere Jezus bij het graf van Lazarus? Waarom was hij zo bewogen in de geest? Want onze tekst staat niet alleen. Er staat in de omgeving van deze tekst tot tweemaal toe dat de Heere Jezus zeer bewogen was in de geest. Hij was dus heftig ontroerd, zouden wij zeggen. Ik zou vanmorgen heel kort op enkele dingen willen wijzen. Allereerst denk ik dat wij mogen zeggen dat de Heere Jezus ontroerd was omdat hij bij het graf stond van iemand die hem lief was. Hij wist dat Lazarus was overleden. Die tijding was hem ter oren gekomen. Maar nu zag hij de werkelijkheid, de bedroefde zusters. En ook het graf zelf, afgesloten met een steen. En de Heere Jezus werd hier in zijn volmaakte, heilige ziel herinnerd aan de geweldige gevolgen van de zonde. Want wij moeten niet vergeten, beste vrienden, familie, dat de dood en het graf het gevolg is van de zonde. Door de zonde is ook deze diepe, aangrijpende werkelijkheid, deze schepping binnengedrongen. Want toen Adam in het paradijs leefde, met God leefde en de zonde nog geen inbreuk gedaan had op de verhouding met God, toen was er geen ziekte, toen was er geen ellende, toen was er ook geen dood, toen werd geen graf gedolven. Maar zodra de zonde zijn intrede deed in het leven van ons mensen, is ook de dood gekomen. Zo zegt de Bijbel het. Het loon dat de zonde uitbetaalt, de bezoldiging der zonde, is de dood. En dat betekent dat wanneer wij hier bij het sterven van zuster Bom en op de dag van haar begrafenis ook zo herinnerd worden aan het sterven en aan de dood en aan de vergankelijkheid, dat wij dat niet mogen vergeten, dat de zonde de oorzaak is van dit alles. En laten we in ons verdriet, in ons gemis, in onze tranen, dat vooral niet vergeten. Dit erge komt vanwege onze zonde, uw zonde, mijn zonde. Dat is het eerst wat de Heere Jezus hier in deze woorden aan ons wil zeggen. Hij weent bij het graf omdat hij hier getuige is op een aangrijpende wijze van de gevolgen van de zonde. En omdat Lazarus, hij had hem lief, nu overleden is. U kunt zeggen, maar de Heere Jezus wist toch dat hij Lazarus uit het graf zou opwekken. Hij zegt dat toch zelf als hij zijn vader dankt bij het graf. Vader, ik weet dat gij mij altijd hoort. Ja, de Heere Jezus wist dat. Maar de Heere Jezus werkt niet over de ernst van de zonde en het verschrikkelijke van de dood en de droefheid over het sterven heen, maar laat zien hoe ontzaglijk ernstig dat is. En waarom? Wel opdat wij ook zouden zien hoe ernstig de zonde en de dood en alles wat daarmee samenhangt is. Nee, niet om ons angst in te praten. Dat wordt soms wel eens gezegd. In de kerk wordt gesproken over de zonde en de dood om de mensen bang te maken. Zo is het niet. Maar om de mensen eerlijk te behandelen. Om de mensen eerlijk te zeggen, u, jij, wij allen zijn zondige mensen en wij allen moeten sterven. En sterven, ja, dat betekent heel wat. Dat betekent niet alleen dat ons aardse leven ophoudt. Het betekent ook dat wij bij ons sterven rekenschap zullen moeten afleggen over hoe we geleefd hebben. We moeten voor de Heere verschijnen en dan zullen we geoordeeld worden. Zo zegt Paulus het in 2 Korinthe 5. Wij allen moeten verschijnen voor de rechterstoel van de Heere Jezus Christus. En dan zullen wij geoordeeld worden nadat wij gedaan hebben, het zij goed, het zij kwaad. En daarom is de vraag vanuit de tranen van de Heere Jezus, zo heel erg dringen vanmorgen. U leeft nog. Ik leef nog. Maar ook wij zullen moeten sterven. Als wij God ontmoeten, als wij voor de rechterstoel komen, wat zal dan ons antwoord zijn op de vragen van de Heere? Hebben we dan geleefd tot zijn eer? Hebben we hem gezocht? Hebben we hem gevreesd? Hebben we hem gediend? Hebben we in alle eenvoud bidden bij zijn woord geleefd? Of leven we nog zonder hem? Ja, dat is ontzaglijk. Als we nog zonder de Heere leven, onbekeerd zijn, dan wordt ons juist ook bij deze begrafenis toegeroepen. Zoekt de Heere. Bekeert u, want de dood komt heel zeker. En dan moeten we verschijnen voor de Heere. Het leven is zo kort. Haast u, bekeert u. Want laten we ook dat niet vergeten. De Heere Jezus Christus die hier weent over het sterven van zijn vriend Lazarus. Diezelfde Heere Jezus, daar lezen we nog een keer van in de Bijbel, dat hij diep bewogen was. Dat hij geweend heeft. Letterlijk staat er dan in de grondtekst dat hij in tranen uitbarst. En wanneer was dat? Dat was toen hij naar Jeruzalem ging. En toen hij de stad in de diepte zag liggen. En toen hij diep in zijn heilige ziel voelde, heel Jeruzalem met enkele uitzonderingen misschien verzet zich tegen mij. Blijft onbekeerd doorleven, zoekt mij niet, vreest mij niet, eert mij niet. En toen weende de Heere Jezus over Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, hoeveel malen heb ik u opgeroepen tot bekering? Hoeveel malen heb ik u bijeen willen vergaderen? Maar ge hebt niet gewild. Zeg u, het is eerlijk. Als u van uzelf moet zeggen, ik ken de Heere niet en ik vrees de Heere niet, zou de Heere Jezus dan ook niet bedroefd zijn over uw leven? Jezus weende. Hij weende bij het graf. Hij weent ook over de onbekeerlijkheid en de hardheid van het hart. Want gij hebt niet gewild. O, als dat uw leven is, zoek hem nu het nog kan. Nu het heden van de genade er nog is. Nu er nog een mogelijkheid is om te zoeken. Nu de genade nog aangeboden wordt om niet. Nu de Heere nog dringt, nu de Heere als het ware nog weent, zoek mij en leef. Want de tijd is kort. En wanneer we onbekeerd sterven, dan komen we om. Jezus weende. Ja, maar nogmaals zegt u, de Heere Jezus, hij wist toch dat deze Lazarus opgewekt zou worden? Inderdaad, dat wist de Heere Jezus. Maar ik zeg het nogmaals. Toch weende hij. Omdat die dood en die zonde, dat donkere graf, omdat dat hem trof tot in het diepst van zijn ziel. Maar tegelijkertijd is er in die tranen van de Heere Jezus ook dit. Dat hij die dood nu wil overwinnen. Hij zegt het tegen Martha, we hebben het zo even gelezen. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. Daar hebt u het. Juist de tranen van de Heere Jezus bij het graf laten zien dat de Heere Jezus nu mensen uit de dood kan opwekken. En daar wil ik nog kort twee dingen van zeggen. Allereerst dit. Mensen die zonder God leven. Geestelijk in de dood zijn, noemt de Bijbel dat. Die onbekeerd zijn. En die zichzelf vaak niet kunnen begrijpen. Mensen die worstelen. Mensen die zoeken. En die de Heere nodig hebben. Die mensen die kan de Heere zelf in zijn genade uit al hun innerlijke schuld en uit al hun innerlijke vragen en uit al hun geestelijke nood verlossen. Want de Heere is de machtige om de macht van de zonde te verbreken en om de schuld van de zonde te verzoenen, om de banden van de dood te breken. De dichter van die oude psalm zei: ik lag gekneld in banden van de dood. Die man had het moeilijk, geestelijk moeilijk. Hij worstelde: hoe moet ik bekeerd worden? Hoe kom ik tot God verzoend? Hij stortte zijn ziel uit voor de Heere, als een arme zondaar. Onwaardige, riep hij de Heere aan: och Heere, red u mijn ziel. En als er oprecht vanuit de nood van ons leven gebeden wordt, dan zal de Heere horen. Want dat heeft hij zelf beloofd. En dan laat hij zien dat bergen van schuld door hem vergeven kunnen worden. Dat de grootste zondaar zalig kan worden. Uit de dood opgewekt kunt worden tot een nieuw leven. Kijk, dat kan de Heere schenken. Dat wil hij ook aan kinderen, kleinkinderen, aan vrienden, aan mensen zoals u en ik schenken. Want de Heere Jezus is bewogen met zondaren. Eeuwig bewogen. Vandaar die tranen. En omdat de Heere Jezus bewogen is, daarom kunnen zondaren als u en ik zalig worden. Behouden worden. Verlost. Zult u het niet vergeten. Er is nog iets. En dat is direct uit de geschiedenis af te lezen, denk ik. De Heere Jezus kan niet alleen verlossen uit de macht van de zonden en uit de banden van de dood. Nee, hij zal ook uiteindelijk allen die gestorven zijn opwekken. De opwekking van Lazarus is als het ware een profetie. Een heenwijzing naar de grote dag van de opstanding. Wanneer de Heere Jezus Christus al de doden uit het graf zal opwekken. Wanneer wij sterven zullen. Of wanneer onze geliefde doden gestorven zijn. Vader, grootvader en uw moeder, oma. En al die anderen die ons zijn voorgegaan. Eens komt de dag dat zij opgewekt zullen worden. Wij allen. En wat is het dan een zegen. Als je opgewekt mag worden door hem die je in dit leven leerde kennen door het geloof. Die je leerde zoeken. Want dan zullen je ogen geen vreemde Heere Jezus zien. Maar de Heere Jezus die hier op aarde door het geloof gekend was. En dan zegt de Bijbel, dan zullen deze mijn ogen. Deze ogen van mij hem zien en geen vreemde. Net als Lazarus toen hij de ogen opsloeg en uit dat graf kwam. De eerste wie hij zag was de Heere Jezus Christus. Zo zal voor hem of voor haar die in het geloof gestorven is. Het eerste wat ze zien dit zijn. De Heere Jezus Christus. Want, zegt het boek Openbaring, zij zullen zijn aangezicht zien. Hij zal ze opwekken uit het graf. Opwekken tot het eeuwige leven. Wat is het daarom nodig? Om dat geloof te kennen. Om die Heere te zoeken. Om in alle eenvoud, als een arm verloren zondaar, te worstelen aan de genadetroon en geen rust te vinden totdat we rust gevonden hebben in het bloed en in de gerechtigheid en in de genade van de Heere Jezus Christus. O, dat is mogelijk, eeuwig mogelijk, want Jezus weende, hij is bewogen. En dat betekent, geachte familie, wanneer we nu over enkele ogenblikken ons samen zullen begeven naar de laatste rustplaats van moeder, dat deze Heere Jezus Christus bewogen met zondaren die hun heil en hun bekering zoekt, dat diezelfde Heere Jezus nu ook in het verdriet en in de rouw met zondige mensen als wij bewogen wil zijn. De Bijbel zegt dat hij wil troosten. Nou, er zit troost in de tranen van de Heere Jezus. Dat betekent dat wij ons verdriet gewoon mogen tonen. Er wordt wel eens gezegd in allerlei filosofieën en theorieën over rouw en rouwverwerking, dat je dat eigenlijk niet mag laten merken. En sommigen gaan zelfs zo ver dat ze zeggen, een christen, een echt christen, een gelovig christen, ja, die is nooit verdrietig. Nou, dat kun je alleen zeggen met je Bijbel dicht. Want de Bijbel zegt het wel anders. De Bijbel zegt dat zelfs de Heere Jezus verdrietig was. En rouwde. Zullen wij je dan niet mogen? Maar vergeet in uw rouw en in uw verdriet dit niet. Dat de tranen van de Heere Jezus ook een bron zijn van troost voor hen die een moeder, een oma, een man of een vrouw, een kind moeten missen. Zoek dan uw troost bij hem. Want er is niets wat meer kan troosten. De wereld kan het niet. Onze gedachten kan het niet, kunnen het niet. Maar de Heere kan het. Want er is niets dat meer kan troosten dan de tranen van de Heere Jezus. Dan het woord van het evangelie. En Jezus weende. De Heere sterke u. En hij vertrooste u. Hij gaat met ons straks naar het graf. En zij met u, altijd. Amen. Wij willen nu samen eindigen met dankgebed en ook smeekgebed. O Heere, wij komen tot u in dit ogenblik. Onze gedachten zijn vele. U weet dat ook van de familie en van de vrienden. En nu wij aan het einde van deze korte rouwdienst gekomen zijn, zeggen wij uw naam eerbiedig dank dat we bij het woord van u werden stilgezet. En wanneer dat woord in alle eenvoud van morgen geopend werd, bidden we van uw wil de vermaning en de waarschuwing, Heilige, o Heere, geef dat wij vluchten mogen tot u, de toevlucht, en niet voortleven zonder u. Want we komen om. Wil u ook laten zien dat het bij u mogelijk is om zalig te worden. En dat er vertroostingen bij u zijn. Heere, schenk die in rijke mate aan de kinderen en aan de kleinkinderen. Ja, aan heel de verdere familie. En leer hen die dingen zoeken die moederlief waren. Die in uw woord te vinden zijn. O God, ontferm u over hen allen. Wil u bijzonder met ons zijn, nu we deze plaats samen zullen verlaten en binnen enkele ogenblikken op de begraafplaats hopen aan te komen. Wil u ook dan de familie nabij zijn, bij de laatste momenten van het afscheid van haar die hen zo lief is. En wil u ook dan vanuit uw woord tot ons spreken, vermanend en troostend. En laat het zo mogen zijn, dat we ook hierin ervaren mogen, dat u aan ons denken wilt. En van ons af weet, Heere, dat is aan onze kant onverdiend. Maar wil u onze zonde vergeven en het doen om Jezus wil. Amen.
Geachte familie en meelevenden, de tijd is thans aangebroken dat we uw geliefde overleden aan de schuld van de aarde gaan toebetrouwen. Mag ik u dan verzoeken u in gereedheid te brengen voor vertrek naar de begraafplaats?
Ik wil hem ook eindigen met dankzegging en gebed. Maar vooraf wil ik nog een gedeelte uit Gods woord lezen. En wel van Spreuken, Spreuken 30 en daarvan de eerste 16 versen. Woorden van Achor, de zoon van Jake, een last. De man spreekt tot Itiel en tot Igiab en Ugal. Voorwaar, ik ben een onvernuftiger dan iemand. Ik heb geen mensenverstand. Ik heb geen wijsheid geleerd, nog wetenschap der heiligen kent. Wie is ten hemel opgeklommen en nedergedaald? Wie heeft de wind in zijn vuisten verzameld? Wie heeft de wateren in een kleed gebonden? Wie heeft al de einden der aarde gestald? Hoe is zijn naam? Hoe is de naam zijn zoons, zo hij het weet? Alle redenen Gods is doorlouterd. Hij is een schild, degenen die op hem betrouwen. Doe niet tot zijn woorden, opdat hij u niet bestraffe en gij leugenachtig bevonden worden. Twee dingen heb ik van u begeerd. Onthoud ze me niet, eer ik sterve. Ijdelheid en leugentaal doe ver van mij. Armoede of rijkdom, geef mij niet. Voed mij met het brood mijns bescheiden deels. Opdat ik zat zijnde u niet zou verloochenen en zeggen, wie is de Heere? Of als ik verarmd zijnde niet stelen en de naam mijns Gods aantasten. Achterklap niet van een knecht bij zijn Heer, omdat hij niet vloeken en schuldig en gij schuldig wordt. Er is een geslacht dat zijn vader vervloekt en zijn moeder niet zegent. Een geslacht dat rein is in zijn ogen en van zijn drek niet gewassen is. Een geslacht welks ogen hoog zijn en welks oogleden verheven zijn. Een geslacht welke tanden zwaarden en welke baktanden messen zijn. Om de ellendigen van de aarde en de nooddruftigen onder de mensen te verteren. De bloedzuiger heeft twee dochters. Geef, geef. Deze drie dingen worden niet verzadigd. Ja, vier zeggen niet, het is genoeg. Het graf, de gesloten baarmoeder, de aarde die van water niet verzadigd wordt, en het vuur zeggen niet, het is genoeg. Mag ik u voorgaan en dankzegging in gebed. Heren, zo past het en betaamt het ons uw grote naam dank te zeggen, dat we de droeve plechtigheid hebben mogen verrichten, Heren. Maar bovenal mogen wij dank zeggen, Heren, dat we uw woord met elkander hebben mogen openen en naar uw woord hebben mogen beluisteren, Heren. Want wat kunnen wij mensen elkander troosten? Wij gevoelend, Heren, wat een nietige vertroosters dat wij zijn. Als we elkander moeten troosten, als we vader en moeder moeten missen. Heren, wat is dat een pijnlijke zaak. En wie kan dan troosten, Heren, dan gij alleen. En gij zijt onze schepper en gij zijt onze vermeerder. En gij hebt het betoond, Heere, dat gij al zo lief deze wereld had. De wereld die u de rug toegekeerd heeft. De wereld die niet naar u vraagt, Heere. Want uw woord leert het, en ons eigen hart leert het, Heere, dat er van nature niemand is, zelf niet tot één toe, die naar u vraagt. En Heere, waar moeten we dan troost vinden? In de wereld kunnen we ook geen troost vinden. Dat we dan een wijs hart mogen bekomen, Heer. dat we die troost mogen leren zoeken op die plaats waar alleen troost te vinden is. Die troost bij u, Heer. Want al zo lief hebt gij die wereld gehad, dat gij uw enige geboren zoon gegeven hebt voor een iegelijk die in hem gelooft. We hebben het gehoord te strak, Heer, uit uw woord, dat gij, Heer Jezus Christus, tranen geschreid hebt van droefheid over de zonde, de gevolgen van de zonde. En Heer, we zijn allen getuigen geweest van de waarheid, van de gevolgen van de zonde, Heer. Want waren er geen zonden, dan waren er ook geen wonden in ons leven. Dan was ook de dood niet ingetreden. Maar als oorzaak daarvan, Heer, hebben wij het weer moeten ondervinden. En ook wij zullen haar eenmaal volgen als schapen in het graf. En Heer, wat zijn we dan arm als we geen troost in het leven gevonden hebben. Als we geen hoop op u mogen hebben. Een hoop, Heer, die gij gewerkt hebt. Een levende hoop. Een verwachting van u. Ziende in de wereld, Heer. Het is droefheid op droefheid. Wij vliegen daarheen. En Heer, wat zijn we dan arm als we het alleen van de wereld moeten hebben. Dat weten we allen en dat ondervinden we allen. En wat is het groot als we door u getroost mogen worden. Gij zijt toch die grote trooster. En daarom bidden we van u, Heer, geef ons zo'n wijs hart, dat we, zij het voor het eerst, of bij vernieuwing, daar die troost mogen vinden, Heer, mogen zoeken. En ook mogen vinden. Want gij hebt het toch beloofd, Heer. Die we vroeg zoeken, die zullen mij vinden. Heer, bind het op onze harten. Ga zo met ons, Heer. Als strak onze wegen weer uit elkander gaan. En wat zou het groot zijn, Heer, als ook uit dat sterven nog winst geboren mocht worden. Dat het nog mocht strekken tot eeuwige winst van onze zielen. Heer, neem ons dan zo allen voor uw rekening. Voorzien. En voor lichaam beide. Wil ook genadig verzoening doen over al het onze. Maar wil het u met uw zegen bekronen. Dit vragen we van u. Uit vrije genade. Om Jezus wil alleen. Amen.